Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Hartelijk donderdag, goed dat je weer naar ons luistert. Op deze 14 maart, de dag dat de zon scheen, maar Klaas Knot somberde. De baas van de Nederlandse Bank zegt dat niet iedereen profiteert van onze economie.
Dan wordt er weliswaar gezegd, ja, koopkrachtherstel, dat ligt voor me. Maar ik moest natuurlijk vorig jaar mijn rekeningen ook kunnen betalen. En ik heb in moeten teren op mijn spaargeld. Toegang tot de woningmarkt. Dat is ook een item wat voortdurend weer terugkomt. Jonge mensen die nog tegen hun eigen zin thuis blijven wonen of geen enkele kans maken op de woningmarkt. Bestaansrecht. Nou ja, goed. Dus daar zit gewoon een kloof tussen dat macrobeeld en dat microbeeld.
Van de economie naar de beurs, daar zat de sfeer er niet echt lekker in. De AEX sloot 0,2% in de min, net onder de 859 punten. En om die sfeer er toch een beetje in te krijgen, hebben wij Stefaan Kastelein van 1 Vermogensbeheer. Hij is onze gast vandaag.
Je hoort straks meer over de strategie van Shell. Die wordt afgezwakt. Slecht nieuws, zeggen klimaatactivisten. Maar is het goed nieuws als jij aandelen Shell hebt?
Maar we beginnen met ander nieuws en starten daarvoor in België. Want urenlang kon er niet gehandeld worden in het aandeel AB InBev. En urenlang was er ook geen beurskoers. En toen die er wel was, toen kreeg het aandeel van de bierbrouwer een flinke tik. Ruim 4% ging er uiteindelijk van het aandeel af. En dat heeft alles te maken met een belangrijke aandeelhouder die in bulk zijn aandelen verkoopt. Echt in bulk. Het gaat om de tabaksreus Altria, eigenaar van Marlboro. En die verkoopt in één keer 35 miljoen aandelen ter waarde van 2 miljard euro. En Stefaan, om dit beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd. Want hoe werd een tabaksreus groot aandeelhouder van een bierreus, AB InBev in dit
geval? Ja, inderdaad. Altria is aandeelhouder geworden van AB InBev via Isabie Miller. Dat was de Zuid-Afrikaanse bierbrouwer die in 2016 is overgenomen door AB InBev. En dus ja, en dan heeft Altria in de plaats van zijn aandelen Isabie Miller aandelen AB InBev gekregen en cash. Maar die aandelen AB InBev was overeenkomst dat restricted shares zijn. Dus ze mochten die voor 5 jaar niet verkopen. Dus tussen 2016 en 2021 mochten ze niet verkopen. En je zal zeggen, ja, waarom hebben ze toen niet verkocht in 2021? Precies. Omdat het aandeel AB InBev ondertussen heel fors gedaald was. Dus een van die redenen was trouwens die overname van Isabie Miller, want ze hebben die eigenlijk veel te duur betaald. Ze hebben daar veel schulden voor moeten aangaan. Dat is eigenlijk een van de redenen dat AB InBev gedaald was. Dus Altria zat nog altijd met die aandelen, AB InBev. En waarschijnlijk hebben ze nu geoordeeld, ja, we hebben nu al zo lang moeten wachten, we gaan toch een deel van die aandelen verkopen. Een deel, ja, dat is toch wel wat. Hè. Dus 35 miljoen aandelen, 2 miljard.
Veel, ja.
Dat is inderdaad veel. En ja, als je zo'n pakket ineens wilt verkopen, ja, dan heeft men dat uiteindelijk gedaan, 7% onder de beurskoers van gisteren. Dus ja, men heeft echt een heel korting moeten geven om die aandelen verkocht te krijgen.
En die beurskoers is ondertussen ook niet hersteld. Want het kwakkelt al jaren. Het schommelt zo rond de 50, 60 euro van aandeel AB InBev. Ja, dus ze hebben gewacht, maar zonder resultaat eigenlijk.
Ja, het is inderdaad waar. Ze hebben SAB Miller veel te duur overgenomen. En later zijn er andere problemen geweest. We hebben dat hier al besproken. Hè. Het probleem met Bud Light, hè, dat
ja,
in Amerika
nog
steeds geboycott wordt. Nu begint dat een beetje te beteren. Want ze hebben trouwens een endorsement gekregen van Donald Trump. Hè. Die heeft gezegd, je moet AB InBev een nieuwe kans geven. Dus een klein herstel.
Dat kan misschien dan zorgen voor de comeback. Maar toch, de timing is ontzettend ongelukkig. Je zegt het net terecht, ze zijn nog niet helemaal boven Janda in Amerika. Wat zegt het dan, of wat betekent dit voor het bedrijf dat zo'n groot aandeelhouder dan toch op dit moment hun belangen dumpt?
Ik denk dat het inderdaad echt wel slecht nieuws is dat Altria blijkbaar geen geduld meer heeft. En ja, het echte slecht nieuws is trouwens, Altria heeft nog wel wat aandelen aan BNF. Ze hebben 35 miljoen aandelen verkocht, maar ze hadden er 197, geloof ik.
Oh, dat kan nog een keer gaan gebeuren.
Zeker, ze hebben nog 80% van de aandelen houden ze
gewoon. Inderdaad, er kan nog een heel stuk verkocht worden. Dus ja, er is nog, wat dan zo mooi heet, een overhang van aandelen die nog kunnen verkocht worden. Dus ja, het is voor AB InBev geen goed nieuws.
Maar betekent dat dan ook dat die beurskoers de komende tijd, tot het moment waarop zij de rest van de aandelen verkopen, nog blijft kwakkelen?
Ik vrees het, ja. Ik vrees dat AB InBev enerzijds dat Bud Light-verhaal is nog niet helemaal voorbij. Altria, denk ik, lijkt toch wel verder verkoper te zijn. Dus ja, het is geen goed nieuws voor AB InBev.
Klamme handjes bij Elon Musk. Vandaag ging zijn SpaceX, de Super Heavy Rocket, de lucht in. Een enorm ding, vertelt wetenschapshistoricus Rob van den Berg tegen Bas van Werven.
De raket zelf is meer dan 120 meter hoog. Hij heeft een diameter van 9 meter. Nou ja, probeer dat maar even te visualiseren. Dat is dus echt gewoon een flinke kerktoren die de ruimte
in gaat. Het is groter dan de Domtoren in Utrecht, hè? Ook in omtrek.
Ja, hij is groter dan de Domtoren.
Ja, dat is niet normaal. Ongeveer, ja. Ja, en dan daar staat dan die Starship nog op bovenop, hè?
Ja, die zit dan daar binnen die 122 meter. Ja, dus die raket zelf is 70 meter, Starship is 50 meter. Dat is gewoon een flinke space shuttle. En het bestaat dus maar uit twee delen. En de bedoeling is dat bij de toekomstige vluchten die twee delen ook allebei netjes weer een landing maken en weer hergebruikt kunnen worden.
Ja, en ik zei dus al, Wes, klamme handjes bij Elon Musk. Want dit was de derde poging. De eerste twee keer eindigt in een explosie.
En nu?
Goed en slecht nieuws. Hij is ontploft voor een derde keer. Waarschijnlijk tijdens de terugkeer in de dampkring. Maar hij hield het dit keer wel 45 minuten lang na de lancering vol. Veel langer dan de vorige keren. Hij bereikt een hoogte van meer dan 200 kilometer boven de aarde. En een snelheid van ruim 26.000 kilometer per uur. Daar kom je met een Tesla nog niet aan.
Nee, daar kom je niet bij in de buurt. Nee, wat anders dan Basic Fit. Want Basic Fit heeft last van groeipijn. Afgelopen jaar ging weliswaar 200 Basic Fits open. En de jaaromzet steeg tot iets boven de miljard euro. Maar die snelle groei die gaat ook gepaard met flinke verliezen en schulden. Een nettoverlies van bijna 3 miljoen euro. En dat kwam voor een deel door hogere financieringslasten. Basic Fit merkt dus de gevolgen van de opgelopen rente.
Ja, want die schuldenberg die begint dan pijn te doen, zeg.
Ja, want de schuld en de rente die stegen. En daardoor verdubbelde ook de financieringslasten vorig jaar tot bijna 51 miljoen euro. En analisten denken dat Basic Fit om die reden ook zijn groeiambities naar beneden heeft bijgesteld.
De baas van softwarebedrijf Palantir, die wilde ik jullie niet onthouden. De beste man die ging even los tijdens een interview met CNBC. Hij heeft werkelijk waar een gruwelijke hekel aan shortsellers.
Shortsellers are going short on a truly great American company, not just ours, but they just love pulling down great American companies so that they can pay for their Coke. And the best thing that could happen to them is we will lead their Coke dealers to their homes after they can't pay their bills.
Ja, ik zat het interview te kijken en het leek alsof de beste man zelf aan de coke was.
Ja, dit is een hele rare uitspraak.
Ja, toch? Hij heeft het dus over kooksnuivende shortsellers. Hij zegt bijna niets maakt een mens gelukkiger dan de cocaïnelijnen weg te nemen van deze shortsellers. Al dus deze topman is wel vrij apart, toch?
Ja, absoluut, absoluut wel. Nu wat de shorts betreft bestaat de film Dump Money over de short squeeze bij GameStop. Mm-hmm. Het is echt wel heel leuk om te zien hoe eigenlijk shorters toch wel echt gepakt geworden zijn. Ja, dat is wel een leuke film, ja.
Maar er werd er ook coke gesnoven of dat dan weer
niet
op beeld.
Niet gezien.
Ik snap trouwens niet waarom de beste man zo boos is, want zijn bedrijf gaat best wel lekker. Tot gisteren was de beurskoers van Palantir al met bijna 50% gestegen sinds het begin van het jaar.
Elke aflevering komt hier wel voorbij. De Magnificent Seven. Iedereen is laaiend enthousiast, maar het is een bubbel, zeggen sommigen. Of Stefan het daarmee eens is, dat legt hij zo meteen uit.
We beginnen met de nieuwe strategie van Shell. Of nou ja, strategie. Volgens sommigen is het een teruggang. Shell heeft namelijk de eigen CO2-doelen voor 2030 teruggeschroefd.
Eerder mikte de olie- en gasreus nog op een afname van 20%. En dat is nu een daling van 15-20% ten opzichte van 2016.
Zelf zegt Shell dat ze goed op weg zijn. Dat ze meer dan de helft van hun doel al halen. Al wordt dat natuurlijk makkelijker als je de lat zelf verlaagt. Klimaatactivisten die zijn ontevreden met het plan. Maar niet iedereen deelt dat chagrijn. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete ziet ook goede dingen in het plan van Shell.
Ze hebben nu wel echt hardop gezegd 10 tot 15 miljard investeren in 2024-2025. Dat was maar 6, 7 miljard, dus dat is bijna een verdubbeling. Vind ik positief. Daarnaast denk ik wel dat Shell met al het geld wat binnenkomt, wat we er net al zeiden, met de olie- en de gasbusiness, ze gaan dat dus wel steeds meer investeren in groene projecten. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Ze zeggen het nu hardop, dus daar kunnen ze ook aan gehouden worden.
Ja, Stefan, je kan het Shell-rapport lezen zoals je wil. Die strategie, zie jij meer groeien of zie jij meer slechte punten?
Ja, het is wel opvallend. Zelf noemen ze het een strategische verschuiving. Hè. Dus er verandert niets in de lange termijn doelstelling om neutraal te worden wat klimaat betreft of CO2-uitstoot tegen 2050. Maar wel belangrijk is, wat je ziet, Shell noteert aan de koers-winstverhouding van 8,2, wat hoger is dan de andere Europese. Hè. Total en Eni noteren lager. Maar de Amerikaanse oliemaatschappijen zijn veel duurder. Exxon, Chevron, die noteren aan koers-winstverhouding van 12, 12,5. Hè. Dus die zijn veel duurder. En dat is ook wel een weergave. In de eigenlijk Angelsaksische wereld vindt men toch heel dat ESG-gebeuren minder belangrijk dan in Europa. Dus ook institutionele beleggers, pensioenfondsen en dergelijke meer in de VS zijn wel bereid om in oliemaatschappijen te investeren, maar dan willen ze eigenlijk wel dat echt oliemaatschappijen zijn. Hè. Dus ik denk dat Shell, hè, als Brits bedrijf, hoe mag ik dat hier zeggen, dat ja, toch een beetje tussen beiden zit en denk ik iets meer in die Amerikaanse richting aan het opschuiven is. Het is dus shareholder value creëren in functie van Angelsaksische investeerders, denk ik, wat ze doen.
Het is heel erg binnen die regels schipperen, maar het gaat dus niet om het klimaat, maar het gaat om de beurswaarde, of in dit geval de koerswinstverhouding.
Ja, tot nader order wel, waarbij men de lange termijn doelstelling om klimaatneutraal te worden tegen 2050 wel behoudt. Maar men zegt, ja, op dit moment zijn er toch meer onzekerheden. Dus we gaan dat een beetje uitstellen en daar iets minder de nadruk op leggen op korte termijn. Ja.
En wij wisten natuurlijk van tevoren dat klimaatactivisten het hier niet mee eens zouden zijn. Maar voor de beleggers van Shell, die zitten te luisteren, wat betekent dit voor hun?
Ja, ik denk dat het eerder positief nieuws is in mijn ogen. Hè. Ik denk dat Shell inderdaad richting die waarderingen van Exxon en Chevron wil opschuiven. En ja, die waarderen gewoon veel duurder. Hè. Dus ik begrijp het wel vanuit het standpunt van Shell, om eerlijk te zijn.
Alleen toch, jij zegt dat lange termijn doel, dat blijft staan. Maar is het dan niet zo dat Shell nu de problemen een beetje naar de toekomst doorschuift? Want doen ze het nu rustiger aan, dan moeten er straks een paar tandjes bij.
Ja, maar ik denk dat ze eigenlijk nuchter ook zien dat die transitie op vele punten inderdaad trager gaat. Ook bijvoorbeeld in UK, waar men bepaalde beslissingen om uit fossiele brandstoffenauto's te stappen en zo al vertraagd heeft. Dus ja, ze passen zich eigenlijk ook aan wat ze politiek zien gebeuren.
Ze zien ruimte.
Ja, ze zien ruimte. Zeker in de Angelsaksische wereld, nog niet te veel in Europa. En ja, ik denk dat ze passen zich een beetje aan wat er in de Angelsaksische wereld gebeurt, ja. Ja,
en Shell doet nog iets wat het eerder niet deed, namelijk CO2-doelen stellen voor zijn klanten. Eerder zei Shell, nou, wij voelen ons daar helemaal niet verantwoordelijk voor, dat gaan we niet doen. Nu doen ze het toch. Waarom opeens die ommezwaai, Stefan?
Ja, ik denk dat men effectief toch wel duidelijk die directie wil aangeven. Ik denk dat uiteindelijk er compromis aan te groeien is. We gaan die fossiele brandstoffen nog lang nodig hebben, maar we moeten de transitie wel doen. Dus je moet wel een draagvlak hebben op alle gebieden. Dus ik denk, ja, ik denk dat de verstandige politiek is die Shell nu doet.
Ik dacht ook, waarom is Shell eigenlijk verantwoordelijk voor de CO2-doelen van zijn klanten? Ik kan het ergens wel bedenken waarom Shell daar moeite mee heeft, dat zij dus verantwoordelijk zijn voor wat hun klanten uitspoken.
Ja, kijk, het is algemeen zo. In België was er nu terug een proces tegen Total dan. Van een boer die zegt, ja, Total is verantwoordelijk voor de klimaattransitie. En zij zeggen, ja, iedereen is verantwoordelijk. We moeten eigenlijk met z'n allen inspanning doen. En in die zin, om eerlijk te zijn, inderdaad ook wel de klanten van een oliemaatschappij. En langs de andere kant moeten we realistisch zijn. Tot nader order hebben we nog heel veel fossiele brandstoffen nodig voor een hele tijd. Dat is, ja, het gezond verstand. Hè.
We hadden het net al even over Waal Sawan. Die topman die is echt geobsedeerd door die beurskoers. Je haalt het al aan. Die wil dat de beurskoers van zijn Shell in lijn komt met Chevron of ExxonMobil. Eigenlijk nog daar voorbij. We hebben het er net over gehad dat die lat naar beneden is. Maar denk je ook echt dat hij dat kan halen? Dat de beurskoers van Shell boven of even gelijk met Chevron komt te liggen?
Ja, tussen dat is een groot verschil. Hè. Als Exxon aan 12 of 12,5 noteert, koerswinstverhouding is bijna 50% hoger dan Shell. Hè. Dus ik zeg niet dat we onmiddellijk 50% hoger gaan gaan.
Dus
maar ik denk
weg.
Wel dat hij, he wants to close the gap. Hij wil dichterbij komen bij die grote Amerikanen. Ja. Dat denk ik wel.
Laten we ook even kijken wat hij verdient, die nieuwe topman, Waal Sawan. Want die heeft er nu een vol jaar op zitten, sinds vorig jaar aan het roer. En uit het jaarverslag blijkt dat hij bijna 9,3 miljoen euro kreeg. Een derde daarvan is bonus, blijkt dus uit het jaarverslag. Nou, als we even een voorlopige conclusie eraan hangen, is hij zijn geld waard tot nu toe?
Ik vind wel altijd belangrijk dat inderdaad een CEO een heel duidelijke visie heeft. En in die end is het doel van een beursgenoteerd bedrijf toch om aandeelhouderswaarde te creëren. Dus hij heeft daar een heel duidelijke visie op. Dus ja, ik denk het wel.
Ja, terwijl hij toch pas een jaar bezig is, maar eigenlijk geef je hem nu al een voldoende.
Ja, ik vind wel dat hij, laten we zeggen, misschien wel heel duidelijk zegt waar het op staat. Ik denk dat we, ja, misschien niet te veel illusies moeten hebben. Ik denk dat hij die illusies wil een beetje doorbreken, dat het allemaal heel snel gaat gaan en tegen 2030 en zo. Dat allemaal niet helemaal haalbaar is.
BNR Beurs.
Ja, rode borden op Wall Street, daar zijn we aan beland. De Dow Jones, 0,5% levert het in de S&P 500 eveneens. En de Nasdaq nog maar 4% lager.
Jij mag weer eens een keer de standen voorlezen en de beurs gaat naar beneden. Hè? Het Wesley Weerts effect.
Ja, nou, het komt niet door mij, het komt door cijfers over de productie. Ja, en de inflatie die daar door omhoog kan gaan. Ander ding, Reddit, dat is een bedrijf dat binnenkort naar de beurs gaat. Dat is al druk bezig met het ronselen van beleggers, zo bleek vandaag. Reddit is op roadshow en persbureau Bloomberg heeft met potentiële investeerders gesproken. En die vertellen dat Reddit ze een mooie toekomst voorspiegelt. Het bedrijf is erg optimistisch over dit jaar, want de inkomsten zouden met meer dan 20% gaan groeien. En Reddit denkt dat dit jaar ook het financieel kiet gaat spelen, nadat het vorig jaar nog een verlies leed van bijna $70 miljoen. Nou, binnen nu en een paar dagen moet het gaan gebeuren, dan wordt die beursgang verwacht. 21 maart zit dat in je agenda, want dat is tot nu toe de voorlopige datum.
Dan naar een ander social media bedrijf. Nu nog Chinees, maar binnenkort misschien in Amerikaanse handen. Ik heb het natuurlijk over TikTok. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de Chinees een half jaar gegeven. Verkopen dat TikTok USA, anders wordt de app verboden. Nou, en er duiken nu al gelijk geïnteresseerden op van niemand minder dan de voormalig minister van Financiën van de VS, Steven Mnuchin. Hij zegt, ik heb een groep ondernemers samengesteld om met die club TikTok te kopen, zegt hij tegen zakenzender CNBC.
I think it should be sold. I understand the technology. It's a great business and I'm going to put together a group to buy TikTok.
You're trying to buy TikTok.
I am, because this should be owned by a US businesses. There's no way that the Chinese would ever let a US company own something like this in China.
You say, have you already put a group together?
Yeah, well, I'm working
You're
on it.
You're exploring a group.
I've spoken to a bunch of people, but
who would be part of your group?
I can't tell that to you now.
Ja, je hoort het West, de prestatoren daar, die schokken er ook van. Mm-hmm. Mnuchin die wil het dus met andere rijkaards kopen. Vraag is of TikTok-eigenaar ByteDance dat wil. Ze liet al doorschemeren om het niet te verkopen, dan maar gewoon te stoppen. Is wel zonde, want dan krijg je er gewoon helemaal niks voor.
Nou, over verkopen gesproken. Er is ook een hoop gedoe rond het Amerikaanse US Steel. Een oudje op de beurs, bestaat al 123 jaar en zou overgenomen worden door een Japans bedrijf, maar daar gaat Joe Biden nu voor liggen.
President Biden speaking out against the sale of US Steel to Japan's Nippon Steel, saying the US needs to quote, maintain strong American steel companies. That's according to a statement obtained by the AP.
The possibility of rising political opposition to that deal looms large ahead of a summit between President Biden and Japan's prime minister at the White House next month.
De Japanners boden bijna $15 miljard. Alleen de overname stuitte meteen op een hoop kritiek. En dat vond ik wel best ironisch, Stefan. Want de VS verplicht dus een Aziatisch bedrijf om zijn Amerikaanse tak te verkopen. En aan de andere kant willen ze niet dat een Aziatisch bedrijf een Amerikaans bedrijf koopt. Zijn ze een beetje doorgeslagen?
Ja, het is een verkiezingsjaar, hè? Make America Great Again. Maar het geeft wel weer hoe de spanningen inderdaad wel aan het toenemen zijn en hoe een zeker protectionisme toch inderdaad wel weergeeft. Natuurlijk, wat daarnet gezegd is, de Chinezen zouden waarschijnlijk ook niet toestaan dat een belangrijk bedrijf in China volledig in Amerikaanse handen is, hè? Want je kan zelfs Google niet gewoon in China ontvangen, hè? Dus ja, de tweespalt tussen China en de VS wordt wel groter. Dat is heel duidelijk.
BNR Beurs.
De hele week stonden we stil bij bubbels. En dit keer sluiten we groots af. We hebben het dit keer namelijk over de Amerikaanse techgiganten. Apple, Microsoft, Google, Parent, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta en Tesla. Also known as the Magnificent Seven. Zo hard gestegen dat ze goed zijn voor bijna een derde van die hele S&P 500 index.
En beleggers zijn het er niet over eens of het nou een bubbel is of niet. Richard Bernstein, CEO van Richard Bernstein Advisors, vindt eigenlijk van wel.
The so-called Magnificent Seven, which I'm sure everybody is all too familiar with. There's nothing really magnificent about them. They're not superior growers. They don't have superior balance sheets. They have strong growth and strong balance sheets, but it's not unique. There are a lot of other companies that share those characteristics. And so what we're really seeing is a more speculative, momentum-driven market that's focusing on seven stocks.
Ja, Stefan, ze zijn helemaal niet uniek. Waar hebben we het al die weken over die Magnificent Seven? Het is gewoon een bubbel.
Ja, ik denk het eigenlijk niet. Hè. Ik denk niet dat het een bubbel is. Ik denk dat er een heel structurele beweging bezig is. Het wordt waarschijnlijk al vaak gevallen, die artificiële intelligentie. Maar dat betekent toch dat er steeds meer zelflerende systemen zijn die patronen herkennen en die daarvoor enorm veel rekenkracht nodig hebben. Dus dat is toch een van de structurele redenen dat de vraag is naar al die computerchips. We maken toch een soort gold rush mee. Mm-hmm. En dan is het toch belangrijk dat je de tools hebt om dat te doen. En dat zijn inderdaad de computerchips van Nvidia. Dat is het platform dat Microsoft en Google Alphabet ter beschikking stelt. En die aandelen zijn niet goedkoop, hè, dat klopt. Maar die man zegt daarnet ook wel. Hè. Dus het zijn toch wel superior companies die toch wel heel profitable zijn. En de waarderingen zijn hoog, maar in mijn ogen niet bubbelhoog. En ik heb de leeftijd om al bubbel meegemaakt te hebben. Eind de jaren 90, de echte dotcom-bubbel. Ja. En om toch een idee te hebben, Microsoft bestond toen ook al. En Microsoft noteerde toen aan een koers-winstverhouding van 100. En nu noteert Microsoft aan een koers-winstverhouding van 35. Wat al duur is, maar toch voor Microsoft heel die beweging met ChatGPT, met de cloud service en dergelijke meer. Dit is volgens mij geen bubbel. Dit is een stevige waardering van een knap bedrijf, maar dat is geen bubbel.
Duidelijk punt. Magnificent Seven, daar ging het vorig jaar de hele tijd over. Maar Tesla, 34% eraf sinds begin dit jaar. Apple staat ook een stuk lager. Ja, van de Magnificent Seven kunnen we niet meer spreken.
Nee, ik heb nu al gelezen de Magnificent Four. Hè, omdat je inderdaad dan eigenlijk beperkt tot Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia. Omdat dat de meest echte artificiële intelligentie-aandelen zijn. En de andere drie daar lichtjes tussenuit vallen. Het wordt natuurlijk misschien op dat gebied wel wat crazier. Maar dus algemeen denk ik wel dat die artificiële intelligentie effectief een enorme beweging in heel veel sectoren zal weergeven. En dat dat dus eigenlijk wel heel structureel is voor de groei van die bedrijven.
Nou, mocht je hongerig zijn naar economisch nieuws, dan staat er morgen een nieuwe beursdag op de agenda. En dan krijg je jaarcijfers van HelloFresh. HelloFresh zegt goodbye tegen de beurskoers. Vorige week gingen er nog tientallen procenten vanaf door een tegenvallende vooruitblik voor dit en volgend jaar. Maar het bedrijf dat maaltijdboxen bezorgt, heeft het al een tijdje zwaar. Het groeide heel hard tijdens de coronacrisis en die groei die kunnen ze vasthouden. Maar daarvoor zijn hele hoge kosten nodig, vooral voor marketing. En dat gaat ten koste van de marges. Beleggers lijken de hoop verloren, maar wellicht zit er toch nog een positieve verrassing in de cijfers. Tot slot krijg je nog banennieuws en dat nieuws komt van Eurostat. Het maakt bekend hoeveel banen er voor het oprapen lagen in het vierde kwartaal.
Dit was de BNR-beurs waarin we het ook BNR-waarzeggen hadden kunnen noemen. Want deze dag ging het over in de toekomst kijken. Shell die doet het, een besluit dat ze wat minder ambitieus kunnen zijn. Amerikaanse politici en ook oud-ministers die doen het en willen in de toekomst van TikTok heel graag een Amerikaans bedrijf maken. En Stefan die de toekomst voorspelt van de Magnificent Seven of Four of Five. Of hoe je het ook wil noemen.
Precies, dankjewel Stefan Kastelein van 1 Vermogensbeheer. Dankjewel dat je er was. En dan zeggen wij Jelle, tot morgen.
Tot morgen.
Ja, graag gedaan.
BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.